Het woord van de Heere komt tot ons middag vanuit Lucas 18, vers 35 tot 43. De geschiedenis van de blinde die bij Jericho zit. En daar lezen we in Lucas 18 het volgende. Het gebeurde nu, toen hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. En zij vertelde hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer: Zoon van David, ontferm u over mij. Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar hem toe zou brengen. En toen hij dichtbij gekomen was, vroeg hij hem: Wat wilt u dat ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk werd hij ziende. En hij volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer toen het dat zag. Jezus, gij zonen David, ontferm u mijne. Dat is de alarmkreet die we horen daar ergens aan de rand van die menigte. Daar bij Jericho. Het klinkt als een kreet om hulp. En dat is het ook. Het klinkt als een geloofsbelijdenis. En dat is het ook. Hier roept een blinde om hulp. En niet zomaar op iemand. Hier is iemand die blind is en die ziet. Nog lang voordat hij ogen krijgt om het te zien. Dat is waar we met elkaar over nadenken als we luisteren naar het woord van God zoals dat tot ons komt in de tekst die we met elkaar beluisteren in Lucas 18 vers 40 tot 42. Ik zal het met u nogmaals lezen. Lucas 18 vers 40 tot 42. Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar hem toe zou brengen. En toen hij dichtbij gekomen was, vroeg hij hem: Wat wilt u dat ik u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. Vanuit deze verse luisteren we naar wat de Heer tot ons te zeggen heeft. Van onder het thema: Jezus ontfermt zich over een blinde bedelaar. Met als punten: u heeft ze van tevoren gezien. Jezus hoort en Jezus verhoort. Jezus hoort en Jezus verhoort. Daar bij Jericho, daar is een goede plek om te bedelen. Het is immers de verzamelplaats waar op dit moment de mensen zich verzamelen om samen op te gaan naar Jeruzalem. U kent wellicht iets van wat daar beschreven wordt vanuit andere keren dat over deze gedeeltes verkondigd werd, maar laten we er nog eens gaan kijken. Een eenzame weg op weg naar Jeruzalem waar je liever niet alleen wilt lopen. Een weg waar je, als je daar overheen gaat, ook door struikrovers overvallen wilt worden. Nou, wat doe je dan? Dan zoek je anderen op om je heen, om dat laatste stuk weg van Jericho naar Jeruzalem op te gaan om daar het feest te vieren. En Jericho is zo'n verzamelplaats. De mensen zijn van over de Jordaan gekomen. De mensen zijn vanuit de streek gekomen, ze verzamelen zich hier en straks gaan ze in konvooien op weg naar Jeruzalem. En dat is niet het enige waarom het een goede plek is om te bedelen. Want daar waar veel mensen zijn, daar moet je zijn. Het is ook een punt op de lange handelsroute van Arabië naar Damascus. Hier kwamen de karavanen langs en daar waar gehandeld wordt, daar waar de spullen langskomen, daar is bedrijvigheid. En daar waar bedrijvigheid is, daar moet je zijn. Zeker als je een arme bedelaar bent. En dat is deze man. Ook nog eens blind. En in die stad die die overspoeld wordt door rijkdom, niet alleen door de langstrekkende mensen die daar hun geld uitgeven voor hun dagelijks onderhoud tijdens de dagen dat ze zich daar ophouden, maar ook een plaats waar gesproken wordt in de geschriften rondom de Bijbel over aquaducten, over de balsem die er geproduceerd wordt, over de palmbomen die er groeien. Het is een plek om te zijn. Hoewel deze man daar niets van ziet, want hij is blind. Wie het wel zien, dat zijn de mensen die onderweg zijn om het feest te vieren. Keurige, godsdienstige Joden die op weg zijn om daar in Jeruzalem hun godsdienstige plichten te doen. Want het is bijna het paasfeest. En als het paas is, dan moet je in Jeruzalem zijn. Om daar te offeren. Om daar een lam te slachten voor hem die jou uitleidde uit Egypte. Voor hem die eeuwen geleden degene was die je uit het slavenhuis, zoals we dat lezen bij de wet, uitleidt. Hier en je in vrijheid doet wonen in Israël. Eén ding lijken ze echt te vergeten te zijn uit die tijd. In al hun godsdienstigheid, in al hun samengroepen om op te gaan naar Jeruzalem, lopen ze aan een man voorbij over wie de Heer toch heel duidelijk gesproken had. Eeuwen geleden. Deuteronomium 15 vers 4. Onder u zullen geen bedelaars gevonden worden. Nou, daar zit hij. Arm, blind en een bedelaar. Zo godsdienstig als ze zijn. Zo vol daarvan dat ze opgaan naar Jeruzalem om daar hun God te danken en voor hem te offeren. Die mensen die hebben er wat voor over. Gaan ze voorbij aan iemand die Jezus, die God zelf, die de eeuwige op hun weg plaatst. Hij is blind, hij is arm en hij blijft vooralsnog een bedelaar. Hier te midden van de mensen. Aangrijpend, vindt u niet? Daar waar wij vol kunnen zijn van dat wat ons allemaal drijft. Op weg naar Jeruzalem, daar kunnen we soms voorbij gaan aan dat wat God ons zo heel concreet op onze weg plaatst. Deze blinde bedelaar. Bent u hem tegengekomen? Jezus wel. Hij komt hem tegen op weg naar Jeruzalem. Maar die man, kinderen, misschien moet je het eens proberen als je thuis bent. Zomaar eens een tijdje midden in de kamer als de broertjes en zusjes om je heen zijn met je ogen dicht op de grond gaan zitten. En dan luisteren. Als je dan luistert, dan hoor je van alles. En als je lang je ogen dicht doet, dan hoor je misschien wel dingen die je eerder niet hoorde. Je hoort een klok tikken. En je hoort dingen in de keuken gebeuren. Je hoort misschien wel dingen waarvan je zegt, wat zou dat nu zijn? Als je je ogen open doet, dan weet je het. Nou, deze man kan zijn ogen wel open doen, maar het helpt niet. Hij blijft blind. En als hij blind blijft, dan heeft hij dus veel ervaring opgedaan met luisteren. En dat blijkt, want hij hoort dat daar in die menigte die voorbij gaat, dat daar iets gebeurt. Daar is iets gaande wat anders is dan anders. Wat zou het zijn? Hij vraagt het. Wat gebeurt er? En men zegt het. Jezus. De Nazarener gaat voorbij. Het is alsof er een beweging door die man heen gaat. Jezus. De Nazarener. En hij roept. Jezus. Zoon van David. Ontferm u over mij. Hij roept niet, Rabbi. Hij roept niet, Jezus van Nazareth. Er klinkt hier een geweldige geloofsbelijdenis dwars door de Joodse menigte. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Hij ziet het. Dwars door alles heen, waar mensen om Jezus zich groeperen, de wonderen van hem meemaken en tegelijkertijd het zich aan hun zicht lijkt te onttrekken. Hij blikt er dwars doorheen. Dit is hem. Dit is de lang beloofde Messias. Dit is de zoon van David. Die blinde, hij ziet het. Jezus, de zoon van David, die komen zal. En hij roept. Hij roept om wat hij nodig heeft. Gemeente, in het evangelie van Lucas zien we keer op keer dat Jezus de rijken, de indrukwekkende mensen aan zich voorbij laat gaan. Een enkele keer ontmoet hij er een. We gaan er straks nog een ontmoeten. En in het Bijbelgedeelte, wat hier omheen staat, komen we onder andere Zacchaeus tegen. Maar keer op keer, degene bij wie Jezus echt stilstaat en over wie hij zich ontfermt, dat is de outcast. De persoon aan de rand. De persoon die geen indruk maakt. De persoon die hulp nodig heeft. De persoon die alleen is. Jezus ontfermt zich over het verlorene. Maar vooralsnog blijkt hij geen gehoor te geven. Deze blinde, deze bedelaar die in nood is, hij zit niet thuis, gemeente. Hij zit niet te wachten thuis op betere tijd. Hij zit aan de weg. Hij zoekt de drukte. En hij bedelt. En u weet met mij dat als je ziek bent, je jezelf maar moeilijk beter maken kan. Wie zal zijn eigen dokter zijn? Laat staan als je blind bent. Als u of ik blind waren, zouden wij iets in onszelf kunnen vinden wat ons weer beter zou maken. Wat ons ziende zou kunnen maken. Deze man die niet alleen voor zijn dagelijkse omstandigheden afhankelijk is van iemand anders, die zijn hand bedelend omhoog moet heffen. Help mij. Heb je een gift voor mij? Of misschien inmiddels zo vermoeid is van het menselijk gedrag om hem heen, dat hij alleen nog maar zo zit en afwacht. Deze man, die komt helemaal in beweging als Jezus voorbij komt. Want hij beseft, het is nu of nooit. En hij begint te roepen. Jezus, Zoon van David, ontferm u mij. Ik weet niet bij wie u hulp zoekt in uw omstandigheden, maar zoek het in elk geval buiten uzelf. Zoek het bij Jezus. Want buiten uzelf, in hem, daar is de uitkomst. Trouwens zeker als het gaat om uw zonde. Zeker als het gaat om de doodsheid waarin u zich van nature als vanzelf bevindt. Buiten uzelf. Daar. Bij die Zoon van God. Daar moet ik wezen. Het uit hem ontvangen. En met hem de weg vervolgen. Platzak. En met lege handen vinden we hier een blinde bedelaar. En hij roept. Maar ik weet niet of het u opvangt. Het lijkt niet echt aan te komen. De menigte die loopt daar om hem heen. Ze verdringen zich wellicht. En Jezus, hij wandelt daar ook. En het is alsof hij hem laat roepen. Keer op keer klinkt die alarmschel daardoor die menigte. Jezus, gij Zoon David, ontferm u over mij. U misschien ook wel. Dat meisje wat ik ontmoette bij een JV-kamp met Hemelvaart, die had dat gevoel. Ze zei, zo dwars door de groep heen even. Ja, je kan wel bidden, maar het lijkt alsof hij het niet hoort. Is dat ook jouw ervaring? Dat is mooi hoor. Wat je zegt, de preekstoel, prima. Maar bij mij hoort hij niet. Wat doet deze man? Zegt hij na één keer, nou, het is jammer. Het is niet mijn dag. Nee, hij houdt aan. Hij houdt aan, want nu komt Jezus voorbij. En het is niet zomaar een wonderdoener die voorbij komt. Het is de Zoon van David die voorbij komt. En hij weet en hij beseft dit punt in de geschiedenis. Hoe het ook zij. Hij moet mij helpen. Ontferm u over mij. En dan zien we dat Jezus hoort. Maar de menigte, die wordt er moe van. De godsdienst om hem heen, die wil hem dempen. Dat aanhoudende roepen. Kinderen, als je in de klas zit, stel je voor je bent naar iets aan het luisteren van wat de juf aan het vertellen is. Je bent misschien op straat met iets bezig en iemand staat iets uit te leggen en er zit iemand daar aan de rand elke keer dwars doorheen te roepen. Help mij, help mij. Als die persoon die wat uit staat te leggen, dan niet luistert, dan is het toch begrijpelijk dat je op een gegeven moment zegt, sst, stop nou. Houd nu toch je mond. Laat hem. Stop die blinde. Hij blijft roepen. Ontferm u over mij. En Jezus, hij hoort. Hij kan ook niet anders. Hij moet antwoord geven. Soms kan het zijn, gemeente, dat de Heere ons laat wachten. Dat de Heere de tijd neemt. In omstandigheden die voor ons heel nijpend zijn. En waarin wij volledig beseffen dat Hij de enige is die uitkomst bieden kan. Misschien uw omstandigheden op dit moment. Hij weet wat Hij doet. Want Hij is God. En als Hij God is, dan heeft Hij het en ook u in de hand. Maar één ding, roept u. Vandaag komt Jezus voorbij. Vandaag komt Jezus voorbij in het gewaad van het woord tot u. En als Hij voorbij komt, dan is bij Hem antwoord te vinden op die grote vraag van zonde en genade. Maar ook op al die andere vragen die ons bezig kunnen houden. Zoon van David, ontferm u mij. Jongeren, wat ik heel aangrijpend vond in de afgelopen week. Ik loop vicariaat, zeg maar stage in de gemeente van Lunteren. En daar was een van de JV-leiders van 27 zomaar ineens bovenop een andere auto gebotst. En het was in één klap eeuwigheid. Jezus was in zijn leven meer dan eens voorbijgekomen. En het woord had kracht gedaan. Deze jongen is thuis. Maar wat? Als vandaag Jezus voorbij komt. En voor jou, morgen, die ene auto, jou niet ziet. En jij moet gaan. Waar ben je dan? Ik bid het je. Roep vanmiddag tot Hem. Jezus. Gij zonen David, ontferm u mijner. Of ben je zo blind dat je voor Hem geen oog hebt? Dat is echt blind. Op Jezus bevel wordt de man tot Hem gebracht. En als de man tot Hem gebracht wordt, dan wordt hij gebracht tot de zoon van David. De zoon van David over wie het Oude Testament spreekt in 2 Samuel 7, vers 12 en 13. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en u met uw vaders zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. De zoon van David, die was lang geleden voorspeld. Met dat die blinde man hoort dat Jezus van Nazareth nadert, beseft hij, en dat is wat de geest werkt, dat je door de omstandigheden heen ziet. Zonder de geest zien wij de dingen zoals ze zich aan ons opdringen. Zie je de muren en de wanden en het leven zoals het zich aan je toont. In al zijn mooiheid en in al zijn duisterheid. Maar uiteindelijk plat en binnenwereld. Deze man, die hoort over Jezus van Nazareth. Die hoort dat hele Oude Testament meeklinken. Waarover zo lang voorspeld was. Dat er één zou komen. Eén. Die beloofde zoon van David. En die zou zijn koninkrijk bevestigen. Hier komt een koningszoon. Hier komt de zoon van God. Stel je voor dat jij zou horen van Jezus. En dat is vanmiddag zo. Hoor jij dan, als jij hoort over Jezus, dat werkelijk de hele geschiedenis op begint te lichten. En dat je ervaart, we staan met elkaar in de lijn van al die generaties. En daar vanuit de eeuwigheid. Is daar God, God de Eeuwige,
die in de tijd mens werd, die zich zo vernederde dat hij onder ons wilde wonen. Mens, waaraan geen gestalte en geen heerlijkheid was. Hij was een mens, zoals wij. Als Jezus vanmiddag in ons midden was en we zouden hem zien, dan zouden we reageren wellicht zoals de godsdienst rondom Jezus. Interessante man, hooguit. Kan bijzondere dingen doen, hooguit. Maar deze man, door het licht van de geest, ziet dwars door alles heen. En hoort en ziet, dit is hem. Dat is geloof. Jezus zal hem er ook om prijzen. Uw geloof heeft u behouden. Daar vanuit de eeuwen die achterliggen, is die profetie opgekomen. De profetie van de zoon van David, die op de troon zou zitten. En hier loopt hij rond in een gewone gestalte van een mens. In een mantel zoals iedereen, in kleren zoals u en ik. God met ons. Zo ontluisterend menselijk. Zo gewoon. En hij komt hier door de Jericho. Bij Jericho. En hij ziet hier die blinde zitten. En die blinde die hoort. Dat is God. Hij komt. En als hij komt, dan is hij degene die dwars door mijn omstandigheden heen uitkomst kan geven. Kun je begrijpen dat hij roept? Roept u ook? Ja, zegt u. Maar mij hoort hij niet. Houd aan. Hij hoort echt. Jezus hoort. Hij hoort. We lezen dat ook in het woord zoals dat tot ons komt. Jezus staat stil. En Jezus, hij buigt zich over naar deze man die tot hem komt. En hij vraagt hem: wat wilt u dat ik u doen zal? Maakt u het met mij mee. Hier buigt zich de eeuwige God in de gestalte van een mens, in Jezus Christus. De God die alles weet. De God die alles ziet. Die staat hier bij een blinde man die door iedereen aan de zijkant wordt geschoven. En deze blinde man die krijgt de vraag: wat wilt u dat ik u doen zal? Als hij u vraagt: wat wilt u dat ik u doen zal? Wat is dan uw antwoord? Deze man stelt de grootste vraag die hem bezighoudt. Dat ik ziende mag worden. Jezus hoort. Als de eeuwige God in Christus Jezus zich hier zo diep buigt over een mens in zijn omstandigheden. En zo diep afdaalt. Dat hij deze blinde man vraagt, van wie hij al lang weet wat hij nodig heeft. Wat wilt u dat ik u doen zal? Waarom doet Jezus dat? Twee dingen. Hij wil dat allen het horen. Wat hij in antwoord op die vraag gaat doen. En hij wil u doen horen. Wat wilt u dat ik u doen zal? Vandaag komt Jezus voorbij. In uw omstandigheden. In uw doodsheid wellicht. In uw zondigheid zeker. In uw buiten God zijn wellicht. In uw ver van God gedwaald zijn. Of zelfs in jouw totale verblinding. Vandaag komt Jezus voorbij. En hij vraagt: wat wil je dat ik je doen zou? Heren, Curie, de machtige, de koning, dat ik ziende mag worden. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Jezus verhoort. Jezus, hij kijkt de blinde man aan. In zijn verblindheid. En hij spreekt een machtswoord. Het is een bevel. Word ziende. De man opent de ogen en ziet Jezus in de ogen. Hij ziet daar niet een oogverblindende gestalte voor wie wij zouden bukken en buigen als we hem zouden zien. Hij ziet daar niet de eeuwige God die in al zijn heerlijkheid zich aan hem openbaart. Hij ziet daar een dienaarsgestalte. Hij ziet daar een heel gewone rabbi, zoals we net al zagen. Maar hij blikt hem in de oog. En hij hoort wat hij zegt. Het scheppende, herscheppende spreken van Jezus. Die ooit met één machtswoord de hemel en de aarde schiep. Die ooit met één machtswoord het licht en het duister schiep. Die ooit met één machtswoord de mens schiep. Die ooit met één machtswoord ons tot leven bracht. En zie, het was zo goed. En wat is er van geworden? Deze. Deze die van eeuwigheid de machtige is. De enige is. De eeuwige is. Hij kijkt deze man aan. En hij zegt, word ziende. En hij ziet. En hij blikt Jezus in de ogen. Wanneer zag u Jezus in de ogen? Was het geen liefdesblik? Toen jij voor het eerst hem leerde kennen als je zalig maakte. Was het toen geen blik van ontferming die je in zijn ogen ontmoette? Hij, de zaligmaker. Hij die op jouw hulp geroep antwoordt. Hij die in jouw verzondigde omstandigheden, we mogen die lijn wel doortrekken. Hij die in jouw verzondigde omstandigheden nabij kwam en jou vroeg, wat wil je dat ik je doen zou? Toen hij je aansprak en jou liefdevol in de ogen keek, was dat geen blik van ontferming. Heb je hem lief gekregen? Het kan toch niet anders? En als je hem lief hebt, is dat dan niet een voortgaan van eens naar meer? Hem in de ogen kijken, de Zoon van God. Hij die zo hoog was en jou zo nabij komt. Hij die zich zo vanmiddag en zal zoveel keren naar jou overbuigt. Heb je hem niet ontzettend lief gekregen? Omdat hij met eeuwige liefdeskoorden jou trok uit het duister tot het licht. Of ben je vanmiddag een van die vele godsdienstige, trouwe zielen op weg naar Jeruzalem? Wat lopen ze er weer? Straks met hun lam aangelijnd. Op het tempelplein. Om weer een offer te brengen. Weer iets voor God te doen. Weer iets klaar te maken voor hem. Weer iets gaande te houden wat al zoveel generaties doen. Volhouden. Voor God. Wat een contrast. Ze lopen rondom het levende lam van God. Ze zien niets in hem. Een bijzondere man. En deze ziet Jezus in hem. De Zoon van God. En hij wordt ziende. En hij kijkt hem in de ogen. En hij heeft zo lief dat we straks zien dat hij in blijdschap Jezus na zal volgen. Uw navolg. Is dat, als je weet hoe donker het was, buiten hem. Als je weet hoe alleen, hoe zonder hem, hoe binnenwerelds, hoe verkocht onder de zonde het was, buiten hem. Is het dan niet zo, dat als je Jezus lief hebt, gekregen door zijn genade, dat je niet anders kunt doen dan hem navolgen om wie hij is. Niet om het ritueel, niet om de godsdienst. Niet om het opgaan naar Jeruzalem om daar weer iets te doen voor hem, maar om wie hij is. Hebt u hem lief? Jezus, gelooft u in hem? Soms ben ik bang dat we in de kerk geloven in het. Daar waren ze heel druk mee. Het ritueel. Deze man gelooft in de Zoon van David. In hem. Hij die van eeuwigheid zichzelf ervoor over heeft gehad. Omwille van zondaar. Hij die zichzelf straks gaat geven. Want gemeente, vindt u het niet aangrijpend als we in het gedeelte hiervoor lezen dat Jezus zojuist tegen zijn discipelen heeft gezegd wat er gaat gebeuren. Hij heeft gezegd dat hij zichzelf gaat geven. Zich gaat offeren. Hij heeft gezegd dat hij de dood in zal gaan. Hij heeft gezegd dat hij 3 dagen enzovoorts. Het was allemaal voorzegd, dat moet nog gaan gebeuren. En ze lopen rondom Jezus en zien het niet. Behalve deze ene man. Die dwars door alles heen blikt. En op Jezus ziet. Een aantal weken geleden zat ik in de auto, jongeren. Met een jongen van een jaar of 17. Een actieve gamer. Hij is niet bang, ik ga over het game, de game als zodanig niks zeggen. Maar ik heb hem wel wat vragen gesteld. Gewoon om van hem te leren. We hadden een heenweg van een half uur en een terugweg. En gingen we ons wat klusjes doen. De heenweg was voor hen, de terugweg was voor mij. De heenweg ging over game. En hij vertelde me van zijn game die hij speelt met tanks, et cetera. En welke positie hij heeft in dat spel. Hij speelt het in teamverband. Samen met jongeren en wellicht ook ouderen van over de hele wereld. Hij had net een boost gekregen. Dat betekent dat hij een versnelling in het spel krijgt van iemand in het spel. Waardoor hij makkelijker, sneller voortgang maakte in het spel. Hij vond het zo leuk op dit moment dat school lastig was. Hij was er ook al een paar weken niet geweest. Een probleempje, dat snapt hij. Maar dat was niet de inzet van het gesprek. Wat in dat gesprek de inzet was, voor mij op een gegeven moment dat ik het mij realiseerde. Jij bent in een wereld die ik niet zie. Die zich totaal aan mijn zicht onttrekt. Maar die voor jou zo realiteit is dat je erin leeft. Dat die wereld jou in je denken zo omhult dat je er bijna je bestaan in vindt. De terugweg hebben we gesproken over God en geloof. En zo na een kwartiertje, ik denk dat ik toch in wat preken vervallen was, niet handig, zei hij tegen mij: Steven, het concept snap ik, maar ik heb er niks mee. En ik kan er ook niks mee. Ik leerde een les over luisteren, et cetera. Maar het schoot wel even door mij heen. Dat is dus als je blind bent voor iets. Je ziet het gewoon niet. Je ziet het gewoon echt niet. Je kunt erover horen. Je kunt het begrijpen. Je kunt er van alles over zeggen. Je kunt erover discussiëren. Maar je ziet het niet. Je bent er blind voor. Dat is blind zijn. Het is er, maar je ziet het niet. Gemeente, soms heb ik het gevoel dat we leven als een mol. Hoe leeft een mol? Een mol is gemaakt om mol te zijn. Een mol die graaft zich een weg door de grond. Hij leeft daar zijn goede mollenleven. Een mol kan ook niet anders, want hij is mol. Hij graaft daar in het donker zijn gangen. En dat zal hij waarschijnlijk zijn hele leven lang doen. Een mollenleven. En als hij aan het eind van zijn mollenleven, al of niet opgeschrikt door een klem die daar in één keer een einde aan maakt, misschien heb je het wel eens gezien. Ik ben heel wat meegeweest met jongens die mollenklemmen zetten. En dan zit die mol daar met die ogen open. Ziet nog niks, maar is wel dood. Hij heeft zijn mollenleven geleefd. En het is voorbij. Hij leefde om mol te zijn. Maar jij bent niet gemaakt om mol te zijn. U bent niet gemaakt om mol te zijn. U bent gemaakt om mens te zijn. En de Westminster Catechismus leert ons, dus de Bijbel leert ons, dat wij gemaakt zijn om God te loven. Wie leeft alsof enkel het tastbaar, het zichtbaar, het voelbaar, het hoorbaar deze werkelijkheid is, die leeft als een mol, terwijl die gemaakt is om mens te zijn. En ik huiver bij wat je einde zal zijn. Want dan zul je wel je ogen in één keer open doen. Als de bazuin klinkt en dan zul je het zien. En dan is het niet vreemd dat mensen, zeker die hun hele leven in de godsdienst geleefd hebben, blinden dan een mol. Als ze dan zien, als jij dan ziet, je ogen open doet en verschrikt uitroept: bergen, val op mij. En heuvelen, bedek mij. Want dan zie je wie hij is. Dan zie je voor wie je geleefd hebt. En dan zie je hoezeer je het ritueel wellicht nog hebt gaande gehouden. Of ook niet. Maar in ieder geval niet gezien hebt wie hij was. Terwijl hij je verkondigd is. Vandaag komt Jezus voorbij. Roep hem dan aan. Als dit jouw positie is. Als jij met die jongen zegt: het concept snap ik, maar ik heb er niks mee. Roep hem dan aan. Je bent nog blinder dan die blinden. Maar toch roepen. Hij hoort namelijk. Hij hoort iedere roeper. Hij kan niet anders. Ik heb nog nooit iemand gehoord die tot Jezus ging. Aanhoudend tot Jezus ging. En geen antwoord kreeg. Kinderen, jullie kennen wellicht het voorbeeld. Zeker als je ouder bent en al meer preken gehoord hebt. Maar stel je voor dat je aan tafel zit. En je vader en moeder zitten ook aan tafel. En wellicht is het bij jullie zo, zoals het bij zoveel mensen is, dat ergens daar op tafel een groot bord of een broodman staat. Met er een boterham in. En je zou aan je vader vragen, papa, mag ik een boterham? Je vader die zou je aankijken. Die zou onder zijn stoel grijpen. En het was geen grap. Hij neemde het op dat moment heel serieus. Hij pakte daar een steen. En hij legde hem op je bord. En dan zegt hij, eet die maar op. Eet smakelijk. Zou jouw vader dat doen? Dan zeg je, die kans zit erin. Maar als het nu echt een serieuze situatie is, dan niet toch. Dan zou hij toch niet zeggen, maandag, dinsdag, woensdag, eet maar stenen. Nee, hij zou je een boterham geven. En nog één. Dat is het voorbeeld wat de Heer gebruikt in zijn woord. Dus het gaat om het gebed. Wie om een brood vraagt. Wie om uitkomst roept. Wie om vergeving vraagt. Van zijn zonde. Die vanuit zijn duisternis. En vanuit zijn van God afgesloten zijn. In zijn onreinheid. Want dat zijn we echt. Hebt u het niet gemerkt afgelopen week? Wat voeden we een gedachte die los van God zijn. Die gericht zijn op onszelf. Op onze eigen lusten. Of onze eigen verlangens. Of onze eigen voorkeuren. Of onze eigen zekerheden. Leven we dan niet een molle bestaan? Ik zo vaak wel. O Heer, vergeef mij. Maar als hij vandaag zegt dat hij langskomt. Nee, hij komt langs. Jezus komt vandaag in Kralingseveer voorbij. Roep hem dan aan vanuit die omstandigheden. Hij hoort. En hij buigt zich vandaag naar uw over, naar jouw over. En hij vraagt het je. Wat wilt u dat ik u doen zou? Heer, dat ik ziende mag worden. En dat ik in toenemende mate in u mag zien wie u bent en hoe u zich ontfermt, dat u zich ontfermt. En hij werd ziende. En zie, het was voor deze man, Jezus, alleen. Er waren heel veel mensen omheen, maar hij zag Jezus. En wat had hij hem lief. Zozeer lief, dat we lezen dat als hij Jezus navolgt, hij dat doet met blijdschap. De man volgt Jezus na. U weet met mij welke weg hij dan gaat. Jezus gaat op naar die heuvel straks, daar bij Jeruzalem. Jezus die daar opgaat, te midden van een menigte met één blije blinde man. En we lezen nog een heleboel andere verblijde mensen om hem heen. Kun je je voorstellen? Er is een wonder gebeurd. Erbij gestaan. Het was meegemaakt. Ik niet. Maar dat je erbij staat. Dat een blinde in één keer ziet. Onvoorstelbaar. Dan ben je dan blij. Voor die man. Met die man. Ze zijn blij. Maar het zijn wel deze mensen, gemeente. Die over een aantal dagen mee zullen roepen. Daar op dat grote plein. Kruist hem. Kruist hem. Het zijn deze mensen. Die dan nog steeds verblind zijn. En nog steeds hun leidslieden volgen in de godsdienst. En als ze zien dat het erop aankomt en Jezus uiteindelijk dan toch geofferd moet worden. Omwille van wat dan ook. Dan hebben ze hem er ook voor over. Kruisen. Weg ermee. De dood ermee. Zo één. Die kunnen we wel missen. Hoe aangrijpend. Hij. Die voor deze blinde man. De zoon van David was. Aan wie hij zijn zicht ontleende. Maar ook zijn hele leven ontleende. Zijn hele toekomst ontleende. Die voor en met hem zou leven. Nu en voor eeuwig. Die daar in navolging van Jezus met vallen en opstaan. Die weggaat. Hij zal zien hoe anderen hem de wereld uit willen kruisen. Weg met hem. En hij wordt de wereld uitgekruisigd. En hij gaat voor zondaar. Voor zulke zondaar. tot in de dood. Gemeente. Het waren u en ik die Jezus kruisigden. Het waren u en ik die hem deze dood deden sterven. Het waren u en ik die in hem van nature niet de zalig maken zien. Het zijn u en ik die als wij afgaan op onze eigen verlangens en overtuigingen, liever leven voor een wereld hier en nu, desnoods met een trouw nagevolgd godsdienstig ritueel, maar niet het om Jezus doen. Iemand die dat heel erg zichtbaar maakt in de geschiedenissen rondom deze geschiedenis, dat is die rijke overste. Er komt op Jezus een rijke jonge man af. U kent hem. Combinatie. Rijk en jong. Als iemand rijk en jong is, dan gaan onze ogen even open. Van wat is hier gebeurd? Deze man moet een talent hebben. Wat blijkbaar zo is dat hij nu al hier staat. En deze rijke en jonge man is niet alleen rijk en jong, hij is ook vroom. Een vrome man. Als hij in ons midden zou zijn en één van ons zou zijn, of die nu in een lijn van geslachten staat, van autoriteit, wat voor de hand ligt, als het om een rijke overste gaat, ofwel die positie had gemaakt, dan zouden we zeker ontzag voor hem hebben. Heel anders als met een bedelaar. Kijk, zo'n bedelaar, daar loop je voorbij en daar kun je ook aan voorbij gaan, daar heb je verder niets mee te maken. Die man die zit daar en je geeft hoogstens iets van je overschot. Nou, dat had deze rijke overste wellicht ook gedaan. En hij kwam naar Jezus toe, het ontbrak hem nog aan één ding. Hij zei tegen Jezus, ik heb al uw geboden gehouden. Wat had hij dan nog nodig? Nou, hij wilde graag het eeuwige leven. Hij wilde graag de toekomst. En Jezus, hij zei tegen hem, en hij zegt het vanmiddag ook tegen u of jou, als u zich herkent in die godsdienstige man die het zo goed deed. Hij zegt, verkoop alles wat je hebt en geef het de armen. Je status, je zichtbare impact, zouden wij zeggen, je uitstraling, je vermogen, je zekerheden, alles. Geef het op, zo heel eenvoudig, klinkt het daar, en volg mij. Voelt u hem? Hij gaat bedroefd weg. Begrijpelijk, als je in Jezus niet de zoon van David zien. Dat is te veel gevraagd. Dan moet ik er zelf aan. Dan kost het me alles. Een mollenleven. Meent, deze blinde man, hij volgt Jezus direct. Hij had geen positie. Nu heeft hij positie. Hij had geen status, nu heeft hij status. Hij had geen impact, nu heeft hij impact. Iets in zichzelf, niets in hem. Het is nog steeds een arme man die Jezus navolgt. Maar dit is een man die om Christus wil, in de hemel is gezet, in Christus Jezus. En van daaruit het leven vanaf nu zal benaderen. Wie in Christus is, is niet van deze wereld. Die is niet van deze tijd. Die leeft met God voor ogen. Die leeft verwachtend en uitziend naar hem. Die heeft het licht gezien door de zaligmaker. Die heeft genade ervaren. Die heeft bloed zien vloeien. Die heeft ervaren. Dit is hem, de Zoon van God, de Eeuwige. Mag ik het u nogmaals vragen? Heeft u in Jezus van Nazareth de zoon van David gezien? Heb jij in Jezus, over wie je zoveel hoort, zoveel meer dan de mensen toen, die je talloze keren voorbij is gegaan, hem gezien? Zo niet. Roep hem. Hij zal zich ontfermen. En zowel, heeft u hem dan nu voortdurend voor ogen? Is het werkelijk een lofzang achter hem aan? Ja, zegt u, maar mijn omstandigheden. Ja. Ja, zegt u, maar het was zo anders als ik had gedacht toen en daar. Ja. Ja, zegt u, maar het klonk zo mooi en het was zo mooi. En nu dan? Ja, dat. Hij is toch dezelfde? Hij die van eeuwigheid onwederstandelijk, zeiden ze vroeger. Onweerstaanbaar. Trok met liefde koorden. Dat is wat hij doet. Hij trekt onweerstaanbaar. Als hij trekt is er geen houden aan. Dan moet je volgen. Dan moet je loslaten. Dan moet je buigen. Dan moet je beleiden. Dan kun je niet anders dan roepen. O zoon van David, ontferm u mijner. En als je hem dan navolgt, volg hem dan ook na met alles wat hij geeft. Want hij is toch de zoon van David. Hij is toch God. Hij is toch uw omstandigheden meester. Hij is het toch die u in de ogen blikte met die liefdesblik. Van wie u op dat moment besefte. Als hij zo is, en zo is hij. Dan kan ik met hem het leven door, want in hem zie ik het licht. Het volle licht. Hoe verduisterd dat op dit moment ook is. Hij is niet veranderd. Roep hem opnieuw aan. Heere, schenk mij weer uw volle licht. Doe mij in de nacht van mijn geloof uw licht weer zien. Doe mij uw nabijheid ervaren. Zoon van David, ontferm u mijner. Hij hoort. Hij verhoort. Dwars door alles heen. Met hem zijn wij op weg naar die stad. Zo vol eindeloos licht. Waar hij alles zal zijn. En in allen. Vandaag is hij het die in ons woning neemt. Maakt. Is het die woning maakt in de hemel. Is hij het die u ongeschikt maakt voor een leven zonder hem. Is hij het die in zijn ogen de zaligmaker doet ontmoeten. Is hij het die u de ogen geeft om vanaf nu voortaan of vanaf toen en dan opnieuw, nu en voortaan, hem na te volgen. Om die te doen uit dankbaarheid. Dan is er niet sprake van godsdienst zoals de Joden daar op weg naar Jeruzalem. Dan is er sprake van geloofsdienst. Uw geloof heeft u behouden. En die God wil ik dienen. En die majesteit, daar geef ik mij aan over. Want geloof, je volledig vertrouwen op hem leren stellen door zijn genade. Dat is wat Jezus hier prijst. Uw geloof heeft u behouden. Dat is wat hij in ons werkt. Geloof in hem. En hij is het die dan dus ook zalig maakt. En vandaag u ontmoet. U zegt, wat wilt u dat ik u doen zal? En u zijn herscheppend woord toespreekt. Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. Amen.